Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de Heilige Geest. Amen. De kerkraad deelt u nog mede dat de tweede collecte bestemd is voor de kerk. Volgende week zondag 20 februari zal DV bediening van de heilige doop plaatsvinden. En dan aanstaande zondag 20 februari zal DV voorbereiding voor de viering van het heilig avondmaal plaatsvinden. En de viering van het heilig avondmaal heeft dan plaats, Deo Valente, op zondag 27 februari. En dan dinsdagavond is er geen catechisatie. Wij zingen psalm 111 en daarvan het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 111 en daarvan het vijfde vers. De geloofsbelijdenis zingen wij psalm 73 vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren, maar het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al. De Heere wiens werk ik roemen zal. Het laatste vers van psalm 73. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
schriftlezing vindt u in 2 Timotheus 3, vers 12 tot en met 4, vers 8. 2 Timotheus 3, vers 12 begint onze schriftlezing voor vanmorgen. 3, vers 12. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt, en dat gij van kind af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof het welk is in Christus Jezus. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij en tot alle goede werk volmaakt toegerust. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kitlachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maakt dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijne verschijning lief gehad hebben. Hier eindigt onze schriftlezing. We verenigen ons in gebed en dankzegging. Ach, Heere, zo mogen wij deze morgen weer in uw huis verschijnen. Wat is dat goed, Heere, dat er nog zulke plaatsen zijn die wij betreden mogen, Heere, plaatsen waarvan gij beloofd hebt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden zijn. Wat is dat toch een indrukwekkende belofte, Heere, om dan in die hoop te samengekomen te mogen zijn, dat gij in ons midden zult zijn. Wil dan in ons midden zijn, Heere, in uw gunst en in uw barmhartigheid. Het is immers uw langmoedigheid, Heere, waardoor gij ons het leven hebt gespaard en de gezondheid hebt gelaten, waarmede gij betuigt dat gij geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar dat gij daarin lust hebt dat wij zouden leven en ons zouden bekeren. Dan is het zo'n voorrecht, Heere, dat we hier deze morgen mogen zijn. En dan mogen we uw heilige naam ook dankzeggen, dat broeder Wildeman weer met ons op mocht komen, Heere, om zich met ons te buigen op uw eis naar uw paleis, het Hof der Hoven. Hij heeft veel achter de rug. Och Heere, waarin uw trouw en uw goedheid ook weer openbaar geworden is. O, schenk gij dan zelf, Heere, dat zijn hart een recht dankoffer mag zijn, jegens u de Heere God, die zijn leven nog wilde sparen, die hem alles nog wilde geven, wat hij behoefde, Heere, boven bidden en boven denken. Gij hebt zijn leven willen sparen, o Heere, en gij hebt ook weer nieuw leven willen geven in het midden van de gemeente. Gij hebt het echtpaar Polman de Wit weer een kind toebetrouwd. O Heere, heb daar dank voor uw sparende barmhartigheid aan de moeder. En heb hartelijk dank dat gij ze uw zegen weer in de armen hebt willen leggen. O, laat dat ook bij u terecht mogen komen, Heere, in een waarachtige dankbaarheid des harten. Want als we op alle weldaden zien, o Heere God, dan moeten we toch belijden dat we geringer zijn dan alle trouw en weldadigheid die gij ons bewijst. Dan handelt gij niet met ons, Heere, naar dat wij zijn. Dan moeten we belijden, o Heere God, dan moeten we belijden dat onze ontrouw uw getrouwigheid niet teniet gedaan heeft. Dat gij getrouw zijt en dat gij uzelf niet kunt vertrouwen. Logenen. Dan zijn het de goedertierenheden des Heren, dat we niet vernield zijn. Dan mogen we belijden, uw trouw is groot. Ze is iedere dag nieuw over ons. O Heren, we zijn ook deze morgen tezamen in rouw, Heren, om een ambtsbroeder die is heengegaan, een geliefde echtgenoot, een geliefde vader, een familielid, die is heen gegaan, o Heere God, ontslapen in u, o Heere Jezus Christus, een boodschap achtergelaten. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond. O Heere, het is gesproken door een stervende knecht. Het is nagesproken, o Heere, door uw dienstknecht op zijn sterfbed, dat gij het verbond in eeuwigheid zult bewaren. Dan hoeven we alleen maar te vragen, o Heere God, of dat gij die trouw, of dat gij die uit wilt breiden over de eenzame, die eenzaam achtergebleven zijn. O schenk dat ze gemeenzaam met u de Heere God mogen zijn. En wil gij al uw belofte vervullen, Heere, de vele goede woorden die gij gesproken hebt over de eenzame levens, wil ze rijkelijk vervullen in uw trouw en in uw barmhartigheid. En wees ze nabij, Heere, de eenzame, en laat het ervaren mogen worden dat gij de troost van de troostelozen zijt. Laat het ervaren mogen worden dat gij de kracht van de krachtelozen zijt. Laat het ervaren mogen worden. Het is Israëls God die krachten geeft, van wien al het volk zijn sterkte heeft. Schenk, Heere, dat er ook nog vrucht mag zijn van dat sterven. Dat er ook nog vrucht mag zijn in het midden van deze gemeente, die hij met zo'n hartelijke liefde 25 jaar heeft mogen dienen. O Heere, zegen ons dan aan deze plaats en zegen ons aan alle plaatsen waar we samen gekomen zijn. Dan zal uw woord nooit ledig wederkeren, hebt gij gezegd. Maar het zal alles doen wat u behaagt. Het zal een reuke des levens ten leven zijn voor het geloof. Het zal een reuke des doods zijn voor het ongeloof. O Heere, schenk door uw heilige geest dat het een reuke des levens ten leven mag zijn. Gedenk alle die niet met ons konden opgaan, Heere. Schenk hen een bijzondere zegen. Gij hebt ons aan de middelen gebonden, maar gij zelf staat daarboven, o Heere. O wil gij dan zelf bediening schenken, veel bediening van de Heilige Geest, aan alles wat eenzaam is, alles wat niet met ons kon opgaan, maar wil ook rijkelijk gedenken, Heere, alle die niet met ons op wilden gaan, die geen lust hadden, o Heere God. Schenk dan bekerende genade, Heere. O, dat we u de levensbron toch werkelijk mochten nodig krijgen in ons persoonlijk leven. Dat we toch van doordrongen mochten zijn dat een leven buiten u eeuwig buiten zal zijn. O Heere, wees ons er gedachtig, ook alles wat nedergebogen is, alles wat beproefd is in ons midden. Het kan zo zijn, Heere, 1000 noden, 1000 zorgen kwellen mijn angstvallig hart. O, wees ons er dan gedachtig, Heere. Wil ons alle tezamen zegenen uit uw heilig woord. Laat het een ure van bezinning mogen zijn. O, laat het een ure mogen zijn, Heere, van wederkeer tot u. Wil ons dan onderwijzen door uw woord. Verleen ons daartoe genadiglijk uw heilige geest, opdat ons hart geopend mag zijn voor uw woord, maar opdat ook uw woord geopend mag worden voor onze harten, en dat er wijsheid mag zijn ten eeuwige leven. O Heere, wil ons zo gedenken en wil ieder van ons bedienen door de Heilige Geest, nadat gij weet dat wij nodig hebben, Heere, op weg en reis naar de eeuwigheid. Wil ons zo zegenen, Heere, dat uw woord vervuld mag worden, dat gij ons zult zegenen willen in uw bedehuis. Laat het ervaren mogen worden ook, Heere, dat gij nog nooit beschaamd hebt die u de Heere God verwachtte en die het van u de Heere God verwachtte. O Heere, wees ons dan een verrassend God in deze uren. En laat het uit mogen lopen dat gij verheerlijkt mag worden. Dat gij, o drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, verheerlijkt mag worden door eeuwigheidsarbeid aan onze harten, o Heere God. Zie ons dan niet in onszelf aan, maar aanschouw toch uw gezalfde koning, opdat we toch geborgen mochten zijn in dat kostelijke bloed van uw eigen zoon, dat reinigt van alle zonden. Schenk ons uw zegen, o Heere God. En schenk ons geloof om te geloven. En schenk ons liefde om lief te hebben. Om uw grote naams wil. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 42, het eerste en het vijfde vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God, ja, mijn ziel dorst naar de Heer. En het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen tot de God mijns levens heffen. Psalm 42 en daarvan het vijfde vers. na de preek, psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht, psalm 89 vers 8. En onze tekstwoorden 2 Timotheus 4 en daarvan het 7e vers. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning lief gehad hebben. Wat zal dat een zaak zijn, gemeente? Als het hier op aarde al zo goed is om te samen te zingen, wat zal dan die eeuwigheid wel zijn? Hier is alles tijdelijk. Je zingt zo een lied met elkaar en je mag het weer wegslikken. We zijn in de tijd. En we zijn haast aan elkaar verplicht om al onze emoties maar te verbergen en ten diepste ons gevoelsleven te vermoorden. U begrijpt wel dat mijn tekst keuze verband houdt met onze innig geliefde broeder die van ons is heen gegaan, die nu mag zeggen letterlijk: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. En als hij terug mag zien op zijn aardse leven, mag zeggen: ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. En dan in al zijn letterlijkheid, wanneer hij uit de doden zal zijn opgestaan, de kroon der rechtvaardigheid, welke hem de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen aan hem, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. O, dan mogen wij ook broeder Verbeek wel nazeggen, wanneer we mogen delen in hetzelfde geloof, die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Dan zullen we er ook iets van begrepen hebben wat we met elkaar gezongen hebben uit psalm 42. Dan zal ook dat verlangen ons niet vreemd zijn van tijd tot tijd. Wanneer, ach, wanneer, zoals psalm 42 dat zegt. Want gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo dorst mijn ziel tot u, o God, tot de levende God. En dan mag het voor het geloofsleven wel eens een bekende zaak zijn, dat het zo wel eens beoefend mag zijn in dit leven, dat het zo wel eens gebeurd is of wel eens herhaald is. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Maar in de eeuwigheid zal er nooit geen einde komen om de Heere te prijzen, om zijn lof dag en nacht te zingen, niet omdat we hem verwachten, maar omdat we hem zullen zien gelijk hij is. Ik wil een hartelijk dankwoord ook uitspreken, zo tussendoor. Ik was zo erg blij gisteren dat bijna alle kattengezanten hier waren en dat er zoveel jeugd in ons midden was gisteren. En nu is ouderling Verbeek is heen gegaan. Of mogen we zeggen, hij is ons voorgegaan, als we in hetzelfde geloof mogen staan, dan is het immers, hij is ons voorgegaan. Hij is 25 jaar uw ouderling geweest, geliefde gemeente. En hij heeft velen onderwezen. Hij heeft velen vertroost. Boven alles, hij is een bidder geweest. En nu zwijgt zijn mond, maar wat hij gesproken heeft en wat hij gebeden heeft, daarvan geldt ook, mijn woord zal nooit ledig wederkeren, maar het zal altijd doen wat God behaagt. En daarom wil ik nog een keer zeggen, gemeente, nu u als gemeente samen bent, gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Dat komt zo ontzaglijk mooi overeen met wat Paulus zegt: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, ik heb het geloof behouden, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag schenken zal. En dan hebben we ook maar gemeente te bedenken dat de heiligen de wereld oordelen zullen. Dan zal hij ook uw rechter zijn. Zo gij u niet gehouden hebt aan zijn onderwijzingen en zijn leringen en zijn gebeden, dan schrijft de Hebreeënschrijver, schrijft verder nog, zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen. Dat wil zeggen, getuigen zullen zijn in het goddelijk gericht, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. En wat komt dan de vraag naar boven, geliefde gemeente? Hoe zal het met ons zijn wanneer we voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen? Maar wanneer we ook oog in oog zullen staan met de heiligen die hier de boodschap van Jezus Christus hebben mede verkondigd. Zullen we dan medegenoten zijn van broeder Verbeek? Zal zijn zaligmaker ook onze zaligmaker zijn? Zal hij tegen ons moeten getuigen in het gericht? Hij is een bidder geweest. O mogen de Heere een rijke verhoring geven op zijn gebed, ook nu hij is gegaan, opdat het vervuld mag worden, en het is een ander die zaait en het is een ander die maait. En dan zou ik ook van deze plaats eigenlijk biddend willen zeggen: ik hoop dat de Heere ons gedachtig wil zijn. En dat hij in de plaats van de vaderen de zonen zal stellen, zoals God dat in zijn woord spreekt. Mogen de Heere ook de ambten genadig zijn. Mogen de Heere een rijke vervulling geven aan dat psalmvers: het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, Paul. Mogen de Heere gedenken mevrouw Verbeek en het gezin Verbeek. Ik heb deze woorden van Paulus gekozen in verband met het heengaan van broeder Verbeek. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Paulus heeft deze woorden gesproken, geliefde gemeente, toen hij in zijn levensavond gekomen was. En wat wordt een mens dan waar? Er is een uitdrukking, men zegt wel eens dood eerlijk. En het is als het ware hoe dichter het einde nadert, hoe meer waarde of er in de woorden van de stervende aanwezig is. En zo nadert het einde van Paulus. Hij spreekt ervan dat hij als een drankoffer geofferd staat te worden. En dan heeft hij dit nog geschreven aan zijn geliefde zoon, geestelijk gezien, Timotheus. En dan heeft hij dit geschreven als een bemoediging. En niet alleen aan Timotheus, maar een bemoediging voor de hele kerk die verder moet in het strijdperk van dit leven. Misschien is Paulus hier al geoordeeld veroordeeld. Zodat hij er letterlijk van weet dat hij tot een drankoffer geofferd zal worden. Eigenlijk is zijn hele leven een offer geweest. Niet een schuldoffer, geliefde gemeente. Maar een drankoffer of een dankoffer. Iets wat je uitgiet voor het aangezicht van de Heere. Zijn leven is Gode gewijd geweest. Paulus heeft er iets van verstaan, want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. En als dan zo dat einde nadert, dan spreekt Paulus zo zijn hele persoonlijke geloofsbelijdenis uit in onze tekstversen. Ik heb de goede strijd gestreden. Het is als het ware zijn zwanenzang. Zoals men zegt dat een zwaan op zijn schoonst zingt net voor zijn sterven. Zo ook menig kind van God. Al gaan ze niet letterlijk zingend heen, dan kan er toch vaak gesproken worden van een zwanenzang. Zo ook Paulus, die vertolkt hier de roemtaal van de kerk en de zegepraal van de kerk. De roemtaal van de kerk en de zegepraal van de kerk. Ik heb u wel eens gezegd, geliefde gemeente, dat de tekstwoorden waar het meest het woordje ik in voorkomt, door Paulus geschreven is. De mens die het ik uitspreekt. En toen heb ik u gewezen op die tekst. Ik ben gestorven. Ik leef niet meer. Ik ben gekruisigd. Dat zo dat eigen ik van Paulus eraan was gegaan. Een smartelijke dood gestorven was. Het ik van Paulus was aan het kruis genageld. En zo moet ons ik eraan. Nu is het merkwaardig dat ook in onze tekstwoorden dat woordje ik veelvuldig voorkomt. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Maar dan zullen we daar in de eerste plaats doorheen moeten zien. Dat dat niet dat hoogmoedige ik is, want dat is gekruisigd bij Paulus. En straks gaan we zingen, niet van het ik, maar van het gij, gij, gij toch, gij zijt, de roem, de kracht van hunne kracht. Als Paulus hier spreekt met ik, geliefde gemeente, dan is dat niet het eigen ik dat zich presenteert. Het eigen ik dat geboren is in het paradijs in de zondeval. Maar dan is dat in tegenstelling tot Timotheus die nog voort moet. Dan is dat ten opzichte van de kerk die nog door moet strijden.
Dan zouden we het ook zo kunnen lezen. Ik heb de goede strijd gestreden. Maar gij moet nog voortstrijden, Timotheus. Ik heb de loop geëindigd. Maar gij hebt lijdzaamheid van nodig, Timotheus, om voort te gaan. Ik heb het geloof behouden, maar gij, Timotheus, de Heere, mogen u staande houden. En als wij dit dan ook spreken in verband met broeder Verbeek, dan gaat het ook niet om het hij van Verbeek, in de zin van het hoogmoedige ik en van het hoogmoedige hij. Paulus die heeft gezegd, hoewel ik niets ben. En daar had broeder Verbeek ook iets van geleerd, hoewel ik niets ben. En als dan Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. En als we dat toepassen op onze geliefde broeder, dan moeten we deze tekst ook heel goed lezen. En dat hier gelukkig niet staat, ik heb de strijd goed gestreden. Maar ik heb de goede strijd gestreden. Paulus heeft immers gezegd, te roemen is mij niet oorbaar. En als hier gestaan had, ik heb de strijd goed gestreden, dan was het verloren geweest met ons allemaal. En dan was deze tekst niet bemoedigend, geliefde gemeente. Maar dan konden we allemaal vanmorgen wel in elkaar schrompelen. En wat is het dan heerlijk dat het er zo staat. Niet ik heb de strijd goed gestreden. Hoewel God ze zal ontvangen met over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. O nee, gemeente, niet ik heb de strijd goed gestreden, maar ik heb de goede strijd gestreden. Wat is dat, die goede strijd? Dat is nou juist niet de strijd om het eigen ik. Maar dat is de strijd om hem, om Christus, om de Heer Jezus Christus. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat is niet de strijd voor de eigen zaak. Maar dat is de zaak van Christus en daarom is het een goede strijd. Omdat de zaak van Christus zo'n goede strijd is. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de zaak van Christus gestreden, zouden we kunnen zeggen. Waarom noemt Paulus dit een strijd? Waarom zegt hij niet eenvoudig, ik heb het evangelie verkondigd? Omdat die evangelieverkondiging van een arme zondaar, doemelingen en een rijke Christus, een zaligmaker, al alles tegen heeft, gemeente. En dat begint al bij degene die die zaak verkondigt, die dat evangelie verkondigt. Dan kon Paulus wel bij zichzelf beginnen. En dan kan ieder kind van God, iedere knecht, kan wel bij zichzelf beginnen. Strijd in de eerste plaats van binnen. En dan hoef ik alleen maar te wijzen op wat Paulus beleidt. Maar het goede dat ik wil doen, doe ik niet. Dan hoef ik er alleen maar op te wijzen wat een ellendig mens die Paulus was in zichzelf. Dat ik hem hoor klagen, ik ellendig mens, wie zou mij verlossen van het lichaam des doods. Ik heb de goede strijd gestreden, het was de zaak van Christus. Het is de strijd van de bediening van Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus spreekt niet een lieve Jezus en een algemene verzoening. Paulus spreekt van Jezus Christus en die gekruisigd. En dat betekent dat evangelie te verkondigen om mede gekruisigde te worden met Christus. En Paulus spreekt dat uit. Een strijd. Voor de Joden een ergernis. Een strijd tegen de religieuze mens. Jezus Christus en die gekruisigd voor de Grieken. Een ergernis voor het intellect. Een ergernis. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat is de strijd tegen het ongeloof en tegen het bijgeloof, gemeente. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat is strijden tegen alle onwilligheid en alle ongeïnteresseerdheid in eigen zaligheid. Als Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden, dan denken we min of meer aan een leger. Jazeker, er is een leger op de been. Een leger waarvan aan het hoofd staat de Satan zelf. En legioenen van duivelen om het evangelie te verstikken. Dan gaat het om een onzichtbaar leger, geliefde gemeente. Als de profeet bidt, Heere, open de ogen van de jongeling om eens te zien de engelen. O vreselijk als God onze ogen eens opent voor de machten der duisternis. Dan is de wereld vervuld met Satan en Satans knechten. Vrees, goddeloze. Vrees. Zoals je in de Duitse bezetting ze overal tegenkwam op iedere hoek van de straat vijanden. Zoals ze 's nachts je huis binnendrongen, in je kamer gingen slapen. Zo is deze wereld vervuld van de boze. Ik heb de goede strijd gestreden. Was het maar een wereldse strijd. Maar het is de strijd aanbinden met de hel van buiten. En het is ook de strijd aanbinden met de hel van binnen, geliefde gemeente. Ik geloof dat alle knechten ervan weten dat er verzoekingen zijn van Satan. Waar beter over gezwegen dan gesproken kan worden. En als Paulus dan zegt dat hij persoonlijke tegenstander heeft. Een engel des Satans die je met vuisten slaat. Dan durf ik eerlijk te beleiden, gemeente. En dan zal ieder van Gods kinderen. Zal er iets van kennen. Van ook zo'n persoonlijke Satan te hebben. Die ons met vuisten slaat. En dan dat kostelijke evangelie van Jezus Christus. Oh, wat een tegenstand. Wat een weerstand. Dan wil ik er nog niet eens die gelijkenis bij halen van het zaad. Van het Eén dat op steenachtige grond viel en ga zo maar door. Dan wil ik er alleen maar op wijzen, geliefde gemeente. Dat deze wereld het gebied is van de duivel. Waarin Paulus heeft moeten strijden. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat het zo erg is dat in Jesaja de duivel op een gegeven moment aangeduid wordt als de rechtvaardige. Alle mensen zijn door de val in handen van Satan gekomen. Satan de overwinnaar. Zodat Jesaja op een gegeven moment vraagt, zal dan een rechtvaardige de vangst ontnomen worden? Dan wordt de Satan de rechtvaardige genoemd. Niet dat hij daadwerkelijk de rechtvaardige zou zijn, maar dat hij rechtvaardig de mens in zijn klauwen heeft. Ik heb de goede strijd gestreden. En dan zegt de Heere, ja, de vangst van die tiran, van die Satan, die zal hem ontnomen worden. Ik heb de goede strijd gestreden. Misschien is die strijd dan nog gevaarlijker dan dat je letterlijk in de vuurlinie ligt. En dat de kogels om je oren fluiten, geliefde gemeente. Ik heb de goede strijd gestreden. En waarom was het een goede strijd? Omdat het in die wereld toch ging om die kostelijke zaak van het bloed van Jezus Christus. Het bloed van Jezus Christus. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Die heerlijke boodschap, al waren alle zonden van Adams nakroost samengebonden. Dat bloed was alle zonden uit. Ik heb de goede strijd gestreden. Die goede boodschap voor zondaren. Dat goddelozen gerechtvaardigd worden om niet uit de verdiensten van Christus. Dat heerlijke evangelie voor iemand die aan zijn eind is. Voor iemand die er waarlijk achter komt verdoemelijk te zijn, bloedschuldig te zijn. Dat heerlijke evangelie. Als er vanmorgen ene goddeloze zit, die zichzelf als een goddeloze kent. die heerlijke boodschap. Dat is meteen een strijd tegen alle eigen gerechtigheid. Van al die honderden die het toch van zichzelf ten diepste verwachten. Die toch een spelletje spelen ten diepste met de eeuwigheid. Van heb geduld, heren, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Ik heb de goede strijd gestreden. Klein beetje allegorisch mag het misschien wel vanmorgen. Weet u wat strijd betekent? Dat er bloed vloeit. En dan mag Paulus toch weten dat er bloed gevloeid is. En dat het bloed nog vloeit door de bediening van dat woord. En dan zit er waarachtig iets in van vreugde. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik ben verwaardigd geworden om een goed woord van Christus te spreken. Ik ben toch verwaardigd geworden iets van dat bloed te mogen zien. Maar ook iets van dat bloed te mogen laten zien. En het heeft de Heilige Geest behaagd om het toe te passen aan zondaren. Ik heb de goede strijd gestreden. Een strijd. Paulus die is rijkelijk betaald voor zijn bediening. 5 maal stokslagen gekregen. En dat is niet zomaar een aframmeling hoor. Dat is op het randje van de dood geslagen te worden. Kneuzingen en wonden en littekenen overhouden tot je dood. 5 keer lees ik het in de schrift. 4 maal gegeeseld. Zodat je ribben bloot komen te liggen. Het vlees eraf geslagen is. 1 maal gestenigd. Straks onthoofd te worden. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd, Timotheus. O, dan komt er iets in het leven van Paulus. Dan komt er iets in het leven van Paulus. Ik heb de loop beëindigd. Weet u wat het is als een knecht verwaardigd wordt om dicht bij God te zijn zoals Paulus? Dan is het begin van de loop is heerlijk, maar het einde van de loop is ook heerlijk. Het is heerlijk om te beginnen een woordje voor God te mogen spreken. Om een woordje voor Christus te mogen spreken. Maar dan zal het ook heerlijk zijn. Als je op de duur van al je woordjes weg gaat walgen. Om je laatste woordje in zicht te krijgen. Ik heb de loop geëindigd. En dan zien we Paulus gaan met die littekens. Maar meest nog de littekens in zijn hart. Dan gaat het om het halen van de eindstreep. Om de getrouwheid. En daarvan mag zelfs Paulus getuigen. Ik heb de loop geëindigd. Roemt hij dan in zichzelf, o nee gemeente. Dan weet Paulus ervan, dan weet Paulus ervan die eindstreep te halen. Dat is een doorgaan tot de laatste stap. Want al zou je de snelste zijn in een hardloopwedstrijd. Ik heb het in mijn jeugd wel eens gezien. Dat de snelste schaatsrijder, die dacht dat hij de prijs in ontvangst zou nemen, een meter voor de eindstreep struikelde en voor de streep bleef liggen. Die man die was zo overmoedig. Hij ging met juichende handen, ging hij de nederlaag in. Waarom kan Paulus dan juichen? Ik heb de loop beëindigd. Omdat het begin van Paulus lag in God. En de voortzetting lag in God. En dan mag je ook weten dat je einde in God zal liggen. Als je dan met Paulus kunt zeggen, hoewel ik niets ben. Dat je terugval op het bloed van Jezus Christus en nog verder terugval. Tot in de eeuwigheid. Tot in het welbehagen des Vaders. Dat je verzekering komt te liggen, niet hier en niet gunter. Maar dat je verzekering komt liggen in het hart des Vaders. En in zijn eeuwige genadige verkiezing, niet waar? Dan is het geen misschientje meer. Maar dan is ook het eindigen van de loop en het ontvangen van de erekroon. Dat is vast en zeker in God en in zijn welbehagen verankerd. Dan is het maar niet een mooi versje meer, maar dan is het vastheid Gods. Onwankelbaarheid Gods, heb u diezelfde hoop. Nou, steek dan het hoofd omhoog vanochtend. Dan is het maar niet een vrome wens meer, maar dan is het vast en zeker. Het is trouw al wat hij ooit beval, niet waar? Dan ligt het niet hier vast. Ook niet in mijn zalige godsvereniging zelfs. Maar het staat op recht en op waarheid, Paul. Als op onwrikbare steunpilaren. Die kerk. Die legt te zingen in de nacht van het leven. Ik zal ze los zelfs in de nacht. Die ligt verankerd in het welbehagen. Maar diezelfde kerk die moet klagen, de afgrond roept tot de afgrond. Wanneer het hart er soms niet eens bij is. Dat welbehagen die onberouwelijke verkiezing tot zaligheid, geliefde gemeente. Dat is de beste verzekering die de kerk kan hebben. Als je Jezus Christus mag leren kennen als tweede oorzaak van hun zaligheid. Maar God de Vader in zijn welbehagen. Als de eerste oorzaak van haar zaligheid. En dan kan het zo vast zijn, zo vast zijn. O, dan mag die kerk ervan weten. Dat ze door God niet zal struikelen voordat ze de eindstreep gehaald zal hebben. Daarom mag Paulus zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Daarom mag Paulus zeggen, ik heb de loop beëindigd. Daarom mag Paulus zeggen, ik heb het geloof behouden. Omdat Paulus nu ten eenenmale niet het meer in zichzelf zoekt, maar in God en in God alleen. En als Paulus dan zegt, ik heb het geloof behouden, dan is de vastigheid van dat geloof niet de continuïteit van ons geloven, maar dan ligt de vastigheid in het spreken Gods. In hetgeen uit zijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. En zo mag Paulus zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter. Dan spreekt Paulus al niet eens meer over zijn barmhartige rechter. Want dan is die barmhartigheid van die zaligmaker, is met een het recht van die zaligmaker, van de Vader ontvangen in het binnenste heiligdom. En zo wordt er een kerk zalig, geliefde gemeente. En dan kunnen we dat noemen een zalig worden uit vrije genade. Maar dan kunnen we dat ook noemen een zalig worden op rechtsgronden. Dan krijgt die kerk een recht en eeuwig leven. Zoals we het gezien hebben in zondag 23. Uit de dadelijke gehoorzaamheid van Jezus Christus. En is nou die kerk zo verlangend om een kroon te dragen, geliefde gemeente? Zodat Paulus kan zeggen, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Och, dat komt overeen met wat we lezen in Openbaringen, geliefde gemeente. Die koningskroon die zal er zijn voor Jezus Christus. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En ik heb u laatst eens gepreekt van tronen en van een troon. En zo zouden we ook vanmorgen kunnen preken van kronen en van een kroon. En dan zal die kostelijke Christus, die zal de kroon dragen, de koningskroon, die zal hij dragen. Maar dan zijn er ook kronen voor dat volk dat in Christus Jezus ontslapen is. En dat kunnen we in de schrift vinden, ik fantaseer maar niet. Dan zal die zalige kroon van Jezus Christus, zal zijn koningskroon zijn om zijn volk te regeren naar Psalm 72. Tot in der eeuwen eeuwigheid rechtvaardig, wijs en zacht. En dan die kronen van dat volk, geliefde gemeente. Dat zijn kronen van onderworpenheid. Dat kennen wij in onze westerse wereld niet. Dat kennen wij door onze val niet meer. Een kroon van onderworpenheid. Maar als dan Christus Jezus de kroon zal dragen van verheerlijking. De kroon van zijn heerschappij, dan lezen we in Openbaringen. Dat die kerk die zal op hun voorhoofden dragen. De heiligheid des Heren. Dat is gekroond te zijn in onderwerping. Aan Jezus Christus die de regeerkroon zal dragen. Tot in der eeuwen eeuwigheid. O, zo is ook Psalm 89 bedoeld. Gij toch, gij zijt hun roem. Dan gaat het niet om onze kronen. Dat is de scheppingsordinantie en ordening. waarin de nieuwe schepping weer onder God zal komen, dan zal die kerk wijzen naar God. Nooit meer kunnen vallen. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. Omdat Christus dan gekroond zal zijn. Met de eeuwige heerschappij. Zal dat volk gekroond zijn met een eeuwige onderworpenheid. In de heiligheid des Heren. Daar mag wel eens uitzicht op zijn. Van dat uitzicht spreekt Paulus met een groot verlangen. Van dat uitzicht spreekt Guido de Bre met een groot verlangen. Dan zegt Guido de Bre, daarom verwachten wij die dag met grote blijdschap, o gemeente. Zo mogen we broeder Verbeek nastaren. Zo mogen we hem nastaren door het geloof. En zijn heengaan mogen maar voorgaan zijn. Wanneer we delen mogen in hetzelfde geloof. We steken het hoofd omhoog. Jazeker. Dan mag de kerk wel eens heel dikwijls het hoofd laten zakken. Dan moet ze wel eens veel met het hoofd naar beneden lopen. Als ze denkt om haar strijd, om haar loop, om haar geloof, wat alles zo gebrekkig is, die strijd van ons, die loof van ons, dat geloof van ons, dat je wel eens afvraagt, o God, heb ik ooit de goede strijd gestreden? Dat je wel eens vraagt, o God, zal ik ooit de loop beëindigen? Dat je wel eens vraagt, o God, zal ik ooit het geloof behouden? Het ligt alles vast, het ligt alles vast. En daarom buigt de kerk het hoofd wel eens. Maar om iemand na te staren, moeten we toch het hoofd opheffen. En dan steken we het hoofd omhoog, niet om broeder Verbeek nog na te staren. Maar dan steken we het hoofd omhoog naar de God van broeder Verbeek. Naar de zaligmaker van broeder Verbeek. En dan kan de hele wereld soms naar je wijzen wat er aan je mankeert. Dan kan de hele wereld je gebreken opzommen. Dan kan de hele wereld je aanklagen. Het geeft niet, het geeft niet, het geeft niet. En dan kan het toch zijn. Steken het hoofd omhoog. En toch zullen we de eerkroon dragen. Want het ligt niet in mij. Maar het ligt in u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. wij willen danken en bidden. Verzoen het onze Heere en het uwe heilig dat door de Heilige Geest aan onze harten. En gedenk dan in het bijzonder, zuster Verbeek. Gij hebt in uw woord gesproken die een profeet herbergt in mijn naam. Zal profetenloon ontvangen. Schenk haar rijkelijk, Heere, uw profetenloon. In de volle betekenis van het woord. Dan zal er een weerzien zijn in God, in Christus. Gedenk ons, Heere, en laat uw genade ons met uw troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken, tezamen ook in onze huizen en in onze harten, opdat uw naam verheerlijkt mag worden tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 90 en daarvan het 90 vers. En behoede u, de Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.